luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee H. Drost uit het thema Liefde. De aflevering vandaag heet Radicale Liefde. Radicale Liefde. Dat is het onderwerp van deze podcast. Het gaat over een tekst uit Efeze 5. En dan met name over vers 28. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Ik lees twee gedeelten. Het eerste gedeelte geeft iets meer achtergrond bij deze tekst. Het gaat over wat er gebeurd is in het paradijs. Ik lees een stukje uit het begin van de Bijbel, uit Genesis 2, vers 18 tot en met 24. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelde des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelde des hemels en van al het gedierte des velds, maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Ik lees nu uit Efeze 5, vanaf vers 25 tot en met 28. Die horen bij elkaar. Luister maar. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Hier wordt dus tegen ons, mannen, gesproken. Er staat dat wij onze vrouwen, als we getrouwd mogen zijn, moeten liefhebben. Wat is dan het argument? Het lijkt erop dat hier het argument is: jullie mannen geven nu eenmaal veel aandacht aan je lichaam, geven ook zoveel aandacht aan je vrouw. Je ziet ook vaak in het leven van mannen dat ze heel veel aandacht hebben voor hun eigen lichaam. Dit kan op een sportieve manier. Dus dat je altijd druk bent met sporten, bodybuilding, noem maar op. Anderen zijn misschien wat minder sportief, maar die zijn weer druk bezig met hun lichaam te vullen in een café. Dat is eigenlijk niet zo heel positief. Ik vind het een beetje een raar argument. Uitleggers zeggen: ja, hier wordt een appel gedaan op zelfliefde als man, want die heb je instinctief. Zo moet je dus ook met je eigen vrouw lief hebben. Denk maar aan wat de Heer Jezus zei toen hij sprak over de liefde. Dat je God moet liefhebben op de eerste plaats, je naaste als jezelf. Deze uitleg zou ik zo kunnen zijn. Een andere Bijbelse achtergrond lijkt me hier veel aannemelijker. Namelijk wat ik gelezen heb uit Genesis 2. Daar hebben we gelezen dat man en vrouw één lichaam zijn. Daar zit dus de gedachte in. Behandel haar als je eigen lichaam. Als je iets verder zou kijken in Efeze 5, blijkt dat die tekst ook in Paulus' gedachten te zijn. In vers 31 zegt hij: daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees wezen. Het gaat er dus om dat je samen één lichaam bent en dat de man zo een vrouw moet liefhebben als zijn eigen lichaam. Hoe? Alzo, dat is vers 28, als de liefde van Christus. Zo is het hier opgebouwd. Als je in de Bijbel zou kijken, dan zie je in vers 25, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Er wordt uitgelegd wat die liefde is. Dan komt vers 28. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Het gaat hier niet om een algemene liefde. In de grondtaal staat niet het algemene woord voor liefde. Hier staat het woord dat de liefde van God aangeeft. De liefde vooral van de Heere Jezus Christus. De bloedrode liefde van het kruis. Dat is agape. Daar gaat het hier over. Mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en dat is heel radicaal, zichzelven voor haar heeft overgegeven. Dat is radicale liefde. Niet dat je erop uit bent wat de ander voor jou doet, maar dat jij jezelf geeft. De Heer Jezus heeft dat op zo'n indrukwekkende manier gedaan. Dat is zo'n geweldige liefde. Hij geeft zichzelf. Hij offerde zichzelf voor zondaren. Zo radicaal is zijn liefde. Wilhelmus Abrakel is daar helemaal van onder de indruk. Op een gegeven moment voert hij de Heer Jezus sprekend in, als sprekend tot zijn bruid, zijn kerk, de mensen op aarde die samen zijn bruid zijn. Hij laat de heiland zeggen, mijn vriendin, ik heb u hartelijk lief. Zie hier de blijken van mijn liefde. Het zware en bittere lijden dat ik onderging, dient tot betaling van uw schuld. Dat mijn hele lichaam met bloed bedekt was en gebogen ging onder de zware last van Gods toorn, was voor u. Om u niet verloren te laten gaan en u in mijn heerlijkheid te brengen, zou ik nog wel 1000 maal zwaarder lijden willen ondergaan. Dat is waar het hier over gaat. Christus heeft zichzelf overgegeven. Dat wordt hier tegen de man gezegd die het hoofd is. Hij heeft leiding te geven. Hij moet dit doen. Met welke stijl? Iemand noemde het een ontzettend zware opdracht om op deze manier het hoofd te zijn, namelijk door jezelf te geven voor degene die aan jou is toevertrouwd, je vrouw. Het is de verantwoordelijkheid die zich uit in het offer. Het is een opofferende liefde, zoals dat van Christus. Dat is radicaal. Het gaat verder over de liefde van Christus. Deze liefde heeft een bepaald doel. Gij mannen, hebt uw vrouwen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Hoe doet hij dat? Hij gaf zelf opdracht, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Het is ook zo heel bijzonder dat de Heer Jezus zijn bruid, zo wordt de kerk de verzameling zondige mensen genoemd, niet afkraakt als een stel zondige, zielige zondaren, maar dat hij gekomen is om haar te verheffen en als het ware op zijn handen te dragen. Ik lees een stukje van Luther aan u voor. Luther heeft een bekend beeld zo prachtig genoemd. Hij zegt dat de hemelse bruidegom, de Heer Jezus, trouwt met dat lelijke vrouwtje. Daar bedoelt hij ons, zondige mensen, mee. Wij zijn helemaal niet mooi, helemaal niet bijzonder. Luther zegt, waar Christus deze rijke en godvrezende bruidegom dit arme, goddeloze hoertje tot vrouw neemt, haar vrijkoopt van al haar kwaad en haar siert met al zijn zegeningen, daar siert hij haar. Nu is het onmogelijk dat haar zonden haar te gronden richten, omdat ze op Christus gelegd zijn en in hem verzwolgen zijn. Hij doet dus de zonde weg. Ze heeft in Christus haar bruidegom, haar gerechtigheid, waarin ze mag roemen, als was het haar eigen gerechtigheid. Tegen al haar zonden, dood en hel, kan ze met vertrouwen in opstand komen. Ze kan zeggen, al heb ik gezondigd, mijn Christus, in wie ik geloof, heeft niet gezondigd. Al het zijne is van mij en al het mijne is van hem. Zoals dat staat in Hooglied. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne. Hij heeft het voor haar gedaan, om wat hij heeft haar te geven, om haar te reinigen, zo staat het hier. Dit heeft te maken met de gewoonte in de Joodse wereld dat de bruid zich wast voor het huwelijk. Ze nam een ritueel bad voordat ze in het nieuwe leven inging met haar man. Zo gaat het hier ook over het nemen van een bad. Hier is het niet de bruid zelf die dit doet. Het is de bruidegom, Christus, die haar reinigt door het water. Denk maar aan de doop en het woord wat uitlegt wat water betekent. Samen, zei Luther, is dat het sacrament. Zo verandert en vernieuwt hij haar en maakt van iemand die in zichzelf lelijk is, een zondig vrouwtje, een hoertje, aldus Luther, een sierlijke, prachtige vrouw. Dat is het doel van Christus' liefde. Zo moet u uw vrouw lief hebben, mannen, kraak haar niet af als ze moeilijke momenten heeft, sabel haar niet neer, doe niet stoer tegenover haar als er andere mannen bij zijn. Probeer haar te verheffen, te veranderen, op handen te dragen, opdat je samen een eenheid zult zijn. Christus gaf zichzelf, opdat hij, vers 27, haar zichzelven zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Hier zie je waar die liefde van Christus op uit is. Op de beleving van de liefde. Op het bij elkaar zijn. Het samen gelukkig worden. Daar is de liefde op uit. Christus stelt haar voor zich, opdat hij haar in heerlijkheid prachtig mooi voor zich zal plaatsen. Je kunt denken aan een Joodse bruiloft. Daarbij is het de vriend van de bruidegom die de bruid bij de man brengt. Kijk haar stralend voor hem staan. Iets wat we nu in de kerk of op het gemeentehuis ook vaak wel zien. De vader brengt zijn dochter naar de bruidegom. En dan is iedereen ontroerd. Wat een stralende bruid. Zo doet Christus dat zelf met zijn kerk, zijn bruid. Opdat ze altijd samen zullen zijn. Zo, mannen, heb je vrouwen lief als jezelf. Respecteer haar. Draag haar op je handen en doe je hele huwelijk net zoals je haar droeg over de drempel van jullie huis. Zo kun je samen altijd in liefde leven, in respect voor elkaar. Mannen, heb elkaar lief, heb elkaar zo lief als de liefde van Christus, zegt vers 28. Hier wordt teruggeroepen naar het stuk ervoor. Wat dan zo mooi is, is dat dit een blijvende liefde is. Het is radicaal. Het geeft zichzelf over en is blijvend. Deze liefde breekt niet na een tijdje af. De liefde begint vaak heel enthousiast. Mensen zijn verliefd. Het Bijbelse boek van de liefde, het Hooglied, verwoordt het mooi. Bijvoorbeeld, zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen, tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten, die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer en uw spraak is liefelijk. En zo gaat het wel even door. Wat een enthousiasme. Zo zingt de bruidegom het hooglied in de Bijbel. De schoonheid van de bruid maakt hem lyrisch. Hij houdt geweldig van haar. Wat is ze mooi. Het is niet moeilijk om gek op haar te worden, want ze is zo mooi. Ja, dat is de start. Prachtig. Wat nu als die schoonheid verdwijnt en het haar dun wordt? Wat als die mooie tanden vervangen moeten worden door een kunstgebit? Verdwijnt de liefde dan ook? Ja, dat zie je heel vaak gebeuren. Kijk maar om u heen. Wat men liefde noemt, is voorwaardelijke liefde. Het is geen radicale liefde voor de ander. Nee, het is voorwaardelijke liefde. Het zegt, ik heb jou lief, omdat je bent zoals je bent. Als je eens niet meer zo bent, dan kan ik je dus niet meer lief hebben. Die liefde legt ten diepste geen relatie, maar die leeft van de relatie. Je maakt gebruik van de ander. Als je relatie minder wordt, of als de ander minder wordt, haakt die zogenaamde liefde af. Als je elkaar trouw wil blijven, heb je andere liefde nodig. Niet die profiterende liefde, maar een radicale liefde. Als je bij elkaar wil blijven, kan dit alleen met die radicale, onvoorwaardelijke liefde van de Heer Jezus. Dat hebben wij niet. Dit kan alleen bij Hem vandaan komen. Dat is de liefde die je moet ontvangen. Het is de liefde van Christus, die bruidegom, die zoveel werk deed voor zijn kerk, voor zijn vrouw. Hij brengt haar op hoog niveau. Mannen, houd zo van je vrouw. Tot zover Gods heilig en onfeilbaar woord. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee H. Drost.